Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag. Al bij voorbaat jaloers zijn op de bevlogenheid van je gast. Is dat een goed uitgangspunt voor een fijn gesprek? Ik mag hopen van wel, want ik ben dat wel een beetje jaloers. En zij is het, bevlogen, gepassioneerd, enthousiast, altruïstisch, toegewijd, bezorgd. Wat kan ik nog verzinnen? Ingrid de Jonge, goedemiddag.
Goedemiddag en wel bedankt voor de uitnodiging.
En voor de complimenten.
Oh my.
Ze zijn wel waar natuurlijk.
Ik ben sprakeloos, als ik nu nog maar iets kan zeggen.
Ik moet jou eerst voorstellen. Je bent voorzitter van TEO Antwerpen, TEO Vlaanderen. Ook TEO, dat schrijf je zoals je het hoort. Hè. T-E-J-O staat voor Therapeuten voor Jongeren. Zegt ook precies wat jullie zijn. Hè. Therapeuten voor jongeren die worstelen met zichzelf en die, als ze bij de reguliere hulpverlening gaan aankloppen op wachtlijsten van maanden terechtkomen. Dat probleem kennen we allemaal. Ik wil straks op die jongeren inzoomen. Maar ik wil het eerst over de praktische bezwaren en omstandigheden hebben. Want hoe werkt dat? Hè? Je hebt in Vlaanderen Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Hè? Dat zijn de officiëlen, zo zal ik ze noemen. Wat ken ik nog? DIACS, hè? Jeugdadvies, jongerenadviescentrum. Wat bestaat er nog?
Ja, binnen het CAW zijn er mogelijkheden waar jongeren ook naartoe kunnen. En ja, via de school, via het CLB, Centrum Leerlingenbegeleiding. Eigenlijk is dat de eerste plek waar jongeren eigenlijk naartoe gaan.
Met
als er iets,
problemen.
Ja, als er iets
ik heb even opgezocht. Ja. 20 van die centra voor geestelijke gezondheidszorg zijn er in Vlaanderen. Mm-hmm. Dat zijn er te weinig, hè, want de wachtlijsten zijn lang.
Ja, heel lang. En dat wist ik ook al heel lang. Eerst als mijn werk als jeugdadvocate, dat ik merkte dat we jongeren eigenlijk niet konden doorverwijzen naar die centra. En dan heb ik dan toch wel nog na eerst wat studeren zo, maar gezegd van oké, nu gaan we een nieuw initiatief starten. 11 jaar geleden is dat gebeurd, op 20 november. 2009 hebben we dus op Kinderrechtendag 20 november eigenlijk Jeugdtherapeuten zonder Grenzen opgericht, een VZW. Dat was heel spannend, heel fijn ook. We vergaderden alle dagen bijna bij ons thuis met een vrij snel een hele fijne groep mensen. En dan zijn we in maart 2010 ook effectief in Antwerpen van start gegaan.
Dus je kan bijna 10 jaar bestaan met Theo vieren. Maar goed, het is een hulpverlening buiten het systeem. Hè? Ja. Het is ongesubsidieerd.
Ja.
Met mensen die geen loon ontvangen.
Ja.
Die dat doen als vrijwilliger.
Ja.
En zonder wachtlijsten.
Ja,
hoe kan dat?
Ja, dat is een lang en een moeizaam, maar ook een heel fijn verhaal natuurlijk. Voor eerst ben ik nog altijd ook wel juriste en ik vind dat elke jongere recht heeft op die vorm van jeugdhulpverlening. Hè. Namelijk vrij snel, quasi onmiddellijk. Want als jongeren in crisis zijn, het is dat het moment dat ze hulp moeten krijgen. En dat kan in realiteit niet. Vandaar dat we gezegd hebben, oké, we gaan iets innovatiefs starten. We gaan niets concurrentieel doen. We gaan ook niet zeggen dat de anderen het niet goed doen. Dat laat ik in het midden. Het is gewoon, wij gaan iets nieuws starten. Dus TEO staat eigenlijk voor quasi onmiddellijke therapeutische hulp aan jongeren. Anoniem, heel belangrijk, en gratis. Ze krijgen dus een 10-tal sessies. Soms zijn dat er meer, soms minder. Bij dezelfde deskundige therapeut die dat inderdaad vrijwillig doet. Naast ook een hele fijne groep onthaalmedewerkers, juristen, psychiaters, dokters. We hebben, het is een multidisciplinaire
Dus jullie moeten geen lonen uitkeren? Hè?
Nee.
Dus... Maar toch plekken. Jullie moeten toch een plaats hebben waar mensen terecht kunnen. Huizen huren.
Ja.
Want jullie zitten onderhand in alle grote Vlaamse steden, toch? Hè?
Ja, het is mooi. En uiteindelijk ook voor 2020 zal ook nog Sint-Niklaas, Brussel en Hasselt aansluiten. Waar we heel blij mee zijn. En Nederland is al bezig nu. Nu bijna, we hebben er ook voor gepleit. Binnen elke stad eigenlijk krijgen we toch wel van de schepen welzijn een bepaalde kleine subsidie voor de huur van het huis. En daar kunnen we al heel wat mee, de huur van het huis, plus ook nog wat kosten rond verwarming en pedagogisch materiaal dat je kunt aankopen. Niet elk TEO-huis kan daarvan genieten, dus ik moet nog verder gaan pleiten in die andere steden. Maar Antwerpen kan daarvan genieten en daar zijn we zeer blij om. Niet vanaf het eerste moment, maar toch vrij snel daarna.
Voor de rest zijn het giften en zo die je krijgt.
Ja, we moeten rekenen van giften, donaties. Ik ga zeer veel lezingen geven. In het begin vroeg ik daar niks voor, maar nu vraag ik daar wel iets voor. En op die die manier kunnen we dan eigenlijk ook wel extra zaken doen. Want natuurlijk, we hebben niet veel nodig, of niet zoveel nodig, maar we hebben toch wel, we hebben strips nu uitgebracht. We willen toch ook wel een bepaalde campagne voeren, waarover later nog meer.
Moet ik jou betalen om hier naartoe te komen? Ik ben dat vergeten.
Eigenlijk wel. Deze fopje, ik ben heel blij.
We hebben
heel
ook geen geld meer, mevrouw de Jonge. Niks meer, moeten besparen. Maar ja, ook een prijs heb je gewonnen onlangs nog.
Onlangs in
prijs
oktober.
Van de opvoeding,
ja.
60.000 euro voor Theo.
Heel welkom.
Dat is veel geld, hè?
Dat is een persoonlijke prijs, maar hij gaat integraal natuurlijk naar de Theo-werking.
En waarin maken jullie dan het verschil? Het kost niks. Er zijn geen wachtlijsten.
Ja, niet altijd. Soms hebben wij ook wachtlijsten. We werken ook al eens een echt pieken soms. Dat jongeren bijvoorbeeld in april, mei hadden we weer heel veel jongeren in Antwerpen. Het is op elke plaats wel een beetje anders.
Ja, maar dan draaien jullie overuren.
Dan draaien
voor zover
wij overuren.
Dat bestaat in het vrijwilligerswerk.
Ja, we draaien overuren. Dan zijn er een paar mensen die extra komen, omdat we willen weten van wie staat er op die wachtlijst. Wie kunnen we... Ja, het is een ongelooflijk groot engagement, dus we willen niet dat daar jongeren zijn die misschien suicidaal zijn. Dus we willen die eigenlijk allemaal horen. Maar dat doen we buiten de uren.
Bevlogen en enthousiast. Hè? Daarmee bewijzen jullie wel natuurlijk dat het zonder subsidies ook kan. Hè? En subsidies of geen subsidies is gevoelige materie deze dagen. Is de gesubsidieerde sector niet boos op jullie? Zeggen die niet, als jullie het zonder kunnen, dan gaat de minister ons ook minder geven of helemaal niks meer geven. Jullie zijn het bewijs dat zonder kan.
Ja, maar ik denk dat ik Theo heb opgericht eigenlijk op de eerste plaats om extra individuele therapeutische hulp te kunnen aanbieden door deskundige therapeuten die dat vrijwillig doen. Daarnaast hebben we een pioniersfunctie. We willen ook heel goed luisteren naar jongeren en nog iets meer doen dan alleen maar die individuele therapie geven. Ik denk dat we vooral dus nu moeten naar die derde pijler, namelijk dat we bestaan nu 10 jaar. Mensen beginnen ook echt wel te luisteren naar ons werk en naar wat we denken en zien bij de jongeren. En nu hoop ik ook wel bij ons minister van Welzijn echt wel goede gesprekken te kunnen voeren om te bekijken wat kan anders. Hoe kunnen we het in de sector anders aanpakken? En dat is hetgene dat natuurlijk wel de reguliere sector wel graag hoort. Ik heb gezegd, wij gaan niet zomaar concurrentieel gratis dingen gaan doen. Hè, want ja, ze zeggen, dan moeten we minister helemaal niks doen. Het zal trouwens ook niet helpen, denk ik, om alleen meer subsidies of meer geld in de sector te pompen. Dat is eenmaal nu dat derde punt, hè, dus die derde doelstelling, namelijk een beetje een beweging worden en andere attitudevraag in
maar
de samenleving.
Maar is de reguliere sector boos op jullie of niet?
Wel, bij aanvang was het niet boos, maar eerder van, denken jullie nu echt? Zeiden tegen mij, denken jullie nu echt dat je het verschil kunt maken? En ik zei, ik denk het wel, maar eerst gaan we heel hard werken. En ik denk dat we nu stilaan, we hebben al wel van ons laten horen, maar we gaan nu nog stilaan meer en meer van ons laten horen.
Maar Theo is geen sneer naar de officiële hulpverlening.
Nee,
of naar de overheid bijvoorbeeld, die er maar niet in slaagt om wachtlijsten weg te werken.
Nee, maar ik denk ook wel dat het heel belangrijk is om te vermelden dat jammer genoeg het aantal jongeren met psychische problemen echt toeneemt. Hè. Sommige mensen die nog uiteindelijk wat positief ingesteld zijn, van ik ook trouwens, maar spreken van 30%, ik spreek al echt van 40-45%. Dus dat is
van
echt
mensen
veel.
Die dan in een soort van bureaucratisch systeem terechtkomen, toch als ze hulp gaan zoeken. Want ze moeten zich melden, ze moeten toestemming vragen aan hun ouders als ze minderjarig zijn, wat niet evident is, want soms zijn de ouders het probleem.
Zeer, zeer dikwijls is het probleem, dus dat zeggen jongeren ook. Hè. Het is, eigenlijk krijg ik vooral te horen, ik ben zo blij dat ik voor de eerste keer een echt authentiek gesprek kan hebben bij jullie. Dat is de eerste keer dat ik een echt gesprek heb over mijn problematiek. Ik ben heel blij dat dat anoniem is, hè. Want eigenlijk leerkrachten, nog ouders, nog context weten dat ik hier ben, maar het heeft te maken met mijn context, wat ik jullie kon vertellen.
Ja, een beetje verwijten aan de officiële sector dan toch. Hè? Want waarom zou je niet anoniem mogen zijn?
Ja.
Waarom zou het niet mogen?
Ja, wel, ik denk dat, ik hoop dus ook dat de sector ook kan beïnvloeden. Ik ga dat alleszins ook aan de nieuwe minister melden. Dat eigenlijk waren we al heel lang, we zien dus jongeren van 10 tot 20. En eigenlijk heb je pas op 12 jaar hoorrecht. Maar op 10 jaar kun je perfect zeggen hoe dat het met je gaat. En op 18 jaar is niemand meerderjarig. Dus ook dat. Dus vandaar dat ik gezegd heb van 10 tot 20. En uiteindelijk hebben een aantal jaar geleden Bruno van Opbergen, voormalig kinderrechtencommissaris en ook de minister van Deurze, gezegd van oké, ja, maar vanaf 10 jaar is het ook wel mogelijk dat... Ja.
Dat is
en
de invloed die jullie hebben.
Okay. Ja, dus dat is fijn. Dat is
steentje
fijn.
Verlegd. Dat is grote fijn. Steen verlegd. Ja. In elk geval, jouw werk wordt op prijs gesteld. Je hebt die prijs gekregen van de koning, ook de titel barones vorig jaar. Ja. Dat lijkt nu een inhalige vraag, maar in jouw geval toch belangrijk. Brengt dat ook geld op? Of kost dat geld?
Het kost geld, hè. Het kost geld. Ik heb natuurlijk nu een heel mooi schild met een appelboom
en het geld, kinderen.
Maar
betalen.
Het kost geld. Maar het is trouwens pas 2 weken geleden gebeurd, hè. Dus het heeft heel lang geduurd. Dus 2 weken geleden
de bekendmaking was toch al eerder?
Dat was eerder,
toch al eerder gehoord.
Ja, maar ik ben met mijn 2 zussen en met al mijn kinderen en mijn man... het was een heel fijn moment. Fijn gepraat met de koning en de koningin. En ik hoop ook dat het allemaal gaat werken. Financieel niet direct, maar... Goed, het is toch wel... Veel mensen hebben het gehoord dat ik die titel heb gekregen. Ik ga dat nooit gebruiken. Maar ja, je hebt die erkenning misschien toch niet zomaar gekregen.
Nee, en dat opent misschien ook wel deuren, nieuwe deuren, die jij dan weer kan gebruiken. Le Chemin de l'amour, oorspronkelijk een lied uit 1940 van Francis Poulenc, opgedragen aan de comedienne en zangeres Yvonne Printemps. Hier in een bewerking voor cello en piano, uitgevoerd door de Franse cellist Edgar Moreau en de pianist Pierre-Yves Audic. En die cello, speciaal gekozen door Vincent Goris, voor mijn gast vandaag. Ingrid de Jonge, want jij speelt zelf ook een aardig stukje, mag ik dat zeggen?
Nee, een heel klein beetje.
Tussen alle andere bezigheden door.
Tussen andere bezigheden
door. Je bent criminologe van opleiding toch, advocaat?
Ja, ik heb eerst rechten gedaan, daarna criminologie. Dat vond ik een hele fijne studie. En dan, dan ben ik eigenlijk vrij snel pedagogie en psychologie daarna gaan studeren.
Therapeuten dus in jouw eigen theo-huizen, huizen waar jonge mensen terecht kunnen als ze het niet meer weten, waar ze niet op wachtlijsten moeten, niks moeten betalen, hun ouders niet moeten inlichten over het feit dat ze hulp gaan zoeken op een ander. Dus een van de vragen aan onze gasten luidt altijd, wat houdt jou overmatig bezig in het latente nieuws? Bij jou is dat overduidelijk natuurlijk. Hè. Je staat ermee op en je gaat ermee slapen. Of met hen moet ik eigenlijk zeggen. Jonge mensen. En het feit dat ze ongelukkig zijn, hè, dat zijn al de... Ja. Er zijn er alsmaar meer. Kun je dat in cijfers uitdrukken?
Ja, dat is moeilijk om de juiste cijfers te kennen.
Dat is,
Maar ik durf toch beweren dat het om 40% zeker gaat.
En waar haal je dat dan? Wie heeft dat onderzoek gedaan?
Ja, dat is onder andere door de Vlaamse Jeugdraad, want we hebben heel wat onderzoeken die gebeuren. Professor Germijs heeft onlangs ook nog in Leuven onderzoek gedaan met jongeren. En ook zij vermeldt dan 35, maar sommigen zeggen 40, sommigen zeggen 45. Dus ik hou het echt wel, 4 op de 10 jongeren hebben eigenlijk psychische problemen. En dan heb ik het over gematigd tot zware problematieken.
Zijn het optimisten die 30% zeggen? Een Dirk de Wachter zegt, maar daar zijn er toch nog 70% die zich goed voelen.
Ja, dat is natuurlijk, je moet het natuurlijk ook wel aan een gemeenschap kunnen zeggen, want anders worden we misschien allemaal depressief. Maar ik vind het belangrijk om het ook wel te bepalen zoals het is. Dit is de realiteit. En wat ik vooral wil doen met Theo, met het hele team, is te proberen om echt dat persoonlijk welzijn van jongeren opnieuw te versterken, te verbreden en te zorgen dat dat misschien nog maar, het is alleszins ons streefdoel om nog 10% jongeren te hebben die zich niet zo goed voelen.
Maar wat is zich niet goed voelen? Hè? Het hangt ook af van de omschrijving natuurlijk, hè? Hoeveel je er telt.
Ja, het feit dat wij therapeutisch werk leveren is duidelijk. Hè? Dus we hebben het niet over een leuk balletje. Hè? Het zijn jongeren die eigenlijk bij ons toekomen en die dus vastzitten met hun leven. Hè? Die eigenlijk een stukje verlamd zijn omwille van de problematiek die er is. Ze zijn jongeren van 16, 17, die zeggen van ik heb soms zo een angstaanval of een hyperventilatieaanval. Ja, en dan begin ik al hypotheses te stellen zo, want dan heeft het dikwijls te maken. Ik merk dus, of ik stel elke dag vast, en ik zie ongelooflijk graag jongeren, dat jongeren veel te loyaal zijn. Hè? Dat is gek dat ik dat zeg, maar die
loyaal
zijn zeer loyaal.
Hun ouders.
Tegenover hun ouders, tegenover hun context. En heel veel jongeren vertellen mij, als ze dan hun verhaal eigenlijk doen, sommigen zeggen ook niks het eerste gesprek, daar kan ik ook wat casus van geven, maar dus het is een kwestie van vol te houden en ze heel open te ontvangen en heel hartelijk. En jongeren voelen dat, hè? Ze voelen dat wel degelijk. Maar die dan zeggen bijvoorbeeld, ik heb het niet verteld thuis, want mama heeft het al heel zwaar en papa heeft zijn werk kwijt enzovoort. Dus er zijn veel zorgen. Jongeren zijn eigenlijk niet meer onbezorgd en dat is ook iets waar we ons enorm willen voor inzetten. Dit moet gewoon anders en beter. En doordat ze eigenlijk zoveel slikken, ze slikken heel veel, daardoor krijgen ze ook die aanvallen, van die angstaanvallen of die hyperventilatieaanvallen.
Maar ik dacht dat wij onze kinderen alsmaar meer pamperden. Deze dag, dat staat zo toch in de krant. Alle obstakels voor hen uit de weg ruimen, dat we vrienden zijn van onze kinderen ook allemaal. Ja, dus hoe kan het dan dat als je angstaanvallen hebt, je niet meer bij je ouders terecht kan?
Ja, zo is het jammer genoeg toch wel zo. Ik denk dat ouders soms, het is natuurlijk ook nog een groot aantal die het wel goed doen, maar niet altijd beseffen dat jongeren eigenlijk, wanneer ze naar school gaan en in die vrije tijdsbesteding en gewoon alles daar rond, de sociale media, jongeren worden zo aan zoveel prikkels blootgesteld dat het heel belangrijk is dat je eigenlijk alle dagen contact hebt. En dan heb ik het over echt contact met je kind. Luisteren, echt luisteren, er tijd voor maken. Ik had ook een papa die heel druk bezet was, maar toch een fijne mama die wel thuis was. Maar die papa, die wou ik ook wel zijn oordeel hebben. En die zei, Ingrid, zaterdag gaan wij samen erover praten. Als ik dan weer een geweldig idee had, zo van rebellie. rebellie, hè, met een melding kleine rebellen. En dan, ja, dan kon ik ook luisteren naar hem, want hij had dan altijd wel een andere visie als ik natuurlijk. En dan zei hij, ja, maar papa, ja, maar zegt hem, kijk, dat is dat en dat. En dat was heerlijk gewoon. En ik hoefde daarom niet elke avond, ik zag die wel eventjes, maar ik hoefde niet elke avond dat zware contact of intense contact te hebben. Ik had mama die er was, ik had een heel fijne school, ik had fijne vrienden, hè, want dat is ook heel belangrijk. Zoek u een goede vriendin, zeggen we in de strips die we bij Theo hebben, al twee heel mooie strips.
Vind een goede vriendin, want zoeken vind zullen ze allemaal wel doen.
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat heel veel jongeren eigenlijk niet beseffen dat het veel zitten op al die sociale media, met al die oppervlakkige contacten. Ik denk dat ze soms niet beseffen van, oké, ik ben nu eigenlijk wel eenzaam, of ik heb nu eigenlijk geen echte vriendin. Hoe komt dat? Eigenlijk verstaan ze het dikwijls ook niet. Dus proberen we het hen uit te leggen via die strips die in heel Vlaanderen in alle scholen verspreid zijn.
En sociale media met een beeld van vooral geluk, hè? Hoe anderen die gelukkig zijn, hè? Dat stel je zelf ook vast als je erop zit. En pesten schijnt ook een vreselijke kwaal. Ik lees vandaag het laatste nieuws, nog een hartverscheurend verhaal, over een jonge derde middelbaar krijgt les via bednet, omdat hij niet meer naar school wil. Wegens pesten.
Ja, ik dacht eigenlijk toen ik ermee startte van oké, het pesten of ook het misbruik van jongeren. Dus het is echt gek wat ik ga zeggen, maar ik dacht, ja, dat gaan we misschien niet zoveel krijgen bij Theo, maar we krijgen dat zeer veel. Het is ook dikwijls een NN-verhaal, een pestsituatie, samen soms met een misbruik. En ja, ik ben blij dat je het ook nog eventjes aanhaalt, want ik denk dat volwassenen, maar ook andere jongeren, niet beseffen hoe zwaar je gekwetst en beschadigd wordt, nog maar gewoon met die twee fenomenen. Onvoorstelbaar. Je stelt niets meer voor. Ook rond pesten, maar ook rond misbruik is het. Jongeren zeggen mij ook van, ja, eerst heb ik het laten weggaan, want ik wist niet, ik dacht, want dat is dan weer die rechtspositie die jongeren niet altijd kennen, ik dacht dat ik, dat ouders of onkels of weet ik wat, hè, dat wel, dat die dat mochten, dat deel uitmaakte van hun gezag of in macht, eerder gezegd. Dus je moet dat gewoon gaan uitleggen. En dan is dat al een hele tijd bezig. En dan zeggen ze, ik voel mij zo bevuild, ik voel mij zo gekwetst. Ingrid, dat komt nooit meer goed. En ik heb dus heel veel jongeren soms heel lang moeten volgen om maar voortdurend te zeggen van, ja, jawel, je moet in jezelf geloven. Dat is ook het eerste wat we doen, is zorgen dat jongeren vrij snel terug dat positief zelfbeeld hebben. Want in een eerste gesprek hebben ze vast, hè, met Theo, hè, na schooltijd komen ze dan naar ons, met of zonder afspraken, dat laagdrempelige. En dan proberen we ook al in dat eerste gesprek te vragen van wat als je zou kunnen toveren, wat zou je anders willen? En jongeren kunnen dat eigenlijk ongelooflijk goed zeggen. Maar het tweede vraag je dan ook altijd van, en vertel eens iets over jezelf. Wie ben jij? Vertel eens. En dan krijg ik ofwel het antwoord van, ik zou het niet weten. Ik zou niet weten wie ik ben. Een jongere zei me eens, ja, ik volg de populaire van de klas. Maar nu, wow, ik sta op springen, want ik weet helemaal niet wie ik zelf ben. Of ze zeggen van, ja, ik deug niet, ik kan niks goed, ik doe niks van sport, ik op school ga ik het niet, thuis is het altijd boel, ik kan niks. Hè? Dus dat is het eerste wat we doen, wij geloven binnen Theo heel erg in positieve psychologie, hè, van alles wat er goed gaat, daar beginnen we gewoon mee. En ook wel in de krachten van jongeren, want ik werk heel graag met metaforen. En soms zeg ik ook van, ik heb het gevoel dat je een beetje ondergesneeuwd zit of dat er ijs is rond jou. We gaan dat gewoon verwijderen en we gaan jou terug in jouw kracht zetten, want natuurlijk kunnen wij de context van jongeren niet veranderen.
Dat is de vraag, hè, die wou ik ook stellen. Want kun jij doen wat ouders niet vermogen?
Nee.
Want, want het gaat over luisteren, zeg je net. Ja. Aandacht hebben voor. Maar dat kan toch ook niet in dat uurtje dat ze bij jou op therapie komen.
Wel,
die paar uur, hè, die het dan wordt. Hè.
Ja. We proberen wel aan jongeren al op de eerste plaats te zeggen hoe dat zij het zelf kunnen doen. Hoe dat ze eigenlijk hun eigen context of hun eigen omgeving positiever kunnen maken. Hè, en gewoon ook vriendelijker kunnen maken. En het werkt ook echt wel, want dat is ook hetgeen dat we in 13 maart zullen lanceren. Wanneer je zelf je attitude uiteindelijk neutraal en blijer wordt ook, dat straal je af ook op je huisgenoten. Dus wanneer je zelf ook niet meer je boekentassen zwiert misschien, of ook niks meer zegt en naar je kamer verdwijnt, maar ik zeg dikwijls tegen jongeren, vraag ook eens aan je ouders hoe dat hun dag geweest is. Het is niet een eenrichtingsverkeer. Hè?
Dat zijn kinderen die de ouders aan het opvoeden zijn.
Ja, maar zo
neem
is
het. Neem je het ouders kwalijk? Neem je het volwassenen kwalijk?
Een klein beetje. Hè? Een klein beetje. Als ik even mag zeggen, de quote van Paul Verhagen, die ook bij ons in het... Paul Verhagen is psychotherapeut en prof in de Universiteit van Gent. En hij zegt, ik ben het helemaal met hem eens. We kweken psychiatrische patiënten en kinderen met gedragsproblemen bij de vleet, schrijft hij. En dan geven we ze pillen. Volgens hem zijn al die psychosociale problemen met kinderen niet het gevolg van een psychiatrische stoornis, maar van een mislukte opvoeding of een beroerde thuissituatie. En ik kan mij daar jammer genoeg in vinden. Waarmee ik niet de ouders wil culpabiliseren.
Nee, want dat ben je nu aan het doen, ja? op het randje van. Hè?
Ja, dat is het niet. Hè. Wat heel belangrijk is, en dat is iets dat professor Jan Maschelijn van Leuven, filosoof en filosoof en pedagoog, eigenlijk heel duidelijk ook bij Theo gezegd heeft, het is de samenleving. Hè, die als ouders eigenlijk gestrest zijn of ook angstig zijn of het moeilijk hebben, dan heeft het te maken met die neoliberale maatschappij waar we voor een stuk nog altijd in zitten. Het individuele, als ik maar zorg dat het bij mij in orde is. En die solidariteit waar we eigenlijk een heel fijn gevoel bij hebben, moesten we het echt doen, hè, want daar kan ik ook nog heel veel over zeggen, dat is eigenlijk bijna onbestaande.
Die quote van Paul Verhagen, die stond vandaag in de
krant. Vandaag in de Standaard,
heb je die tussen jouw 100 knipsels gevonden? Met een halve bibliotheek mee?
Ja, ik probeer ook altijd 's morgens heel vroeg, vlug wat door de krant na te gaan. Het viel mij onmiddellijk op.
Hij lag van boven.
Het trekt mij zo aan.
Waarom doe jij wat ouders eigenlijk moeten doen? Want jij hebt zelf kinderen, kleinkinderen en nogal veel, meen ik, ergens gelezen te hebben.
Ja, zijn er 9.
Ja. Een man die net met pensioen is, las ik ook, die toch ook wel eens graag zal hebben dat jij wat meer thuis bent met hem. Ja. Met hem dingen te doen. Wat maakt dat jij doet wat je doet?
Ja, ik denk dat het... Op een bepaald moment zei er iemand, blijkbaar wat jij doet bij Theo, dat valt samen bij wie je bent. Het is niet meer iets dat ik doe. Het is ook niet zoals Wim Dissemans onlangs zei, het is geen engagement of wat. Natuurlijk is het dat, maar ik val ermee samen.
Ja, maar je hebt het over neoliberale maatschappij en waar jij toch ook een product van bent. Wat maakt dan, is dat een kwestie van zo opgevoed zijn? Want dan staan we er slecht voor, hè, met al die ouders die geen tijd meer hebben voor.
Nee, het heeft niet. Het heeft natuurlijk te maken met het feit dat ik wel in een warme, beschermde opvoeding heb gehad. Maar het heeft te maken met wat u op een bepaald moment laat raken. En daarvoor moet je wel naar buiten kijken. Als 17-jarige ben ik begonnen met buurtwerking. Hè. Kansarme kinderen, vierde wereldkinderen, ging ik gewoon... Ik kon nog niet veel, maar ik ging daar creatief mee knutselen. Ik ging daarmee naar toneel. En dat heeft mij zo geraakt. Ik ben dat ook blijven doen. Ik ben dan vrijwillig afgevaardigd op de jeugdbank geworden. Parallel met mijn advocatuur. Ik ontmoette kinderen die in instellingen zaten, die eigenlijk er nooit meer uit geraakten. Ik hoorde trouwens op de tweedaagse van kinderen- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie in september een Nederlandse prof en directeur van een grote voorziening zeggen dat de laatste 4 jaar het aantal plaatsingen van jongeren in voorzieningen verdubbeld is. En hij zei, ik heb met een aantal collega's, vrienden, hebben wij gezegd, we gaan werken naar de beweging nul. We gaan een beweging oprichten, de beweging nul. Want we willen, dat is natuurlijk idealistisch, en ik ben even idealistisch. Ik zou ook graag willen dat jongeren inderdaad een beter persoonlijk welzijn zouden hebben. Maar hij zegt, dat swingt toch de pan uit. Hè? Dus het is eigenlijk onze samenleving. Ouders maken deel, we maken allemaal deel uit van die samenleving.
Ergens beginnen met dat te doorbreken. Ik ga een plaat draaien, muziek die perfect past bij het thema, door jou gesuggereerd trouwens, van het West Eastern Divan
Orchestra.
Orkest waarvan de muzikanten jonge mensen zijn, uit het Midden-Oosten, zelfs uit gebieden die in conflict zijn met elkaar. Ja. Daar zitten Israëli's tussen, Palestijnse jongeren uit de Arabische buurlanden. En het is net de bedoeling van het orkest dat ze zich inzetten voor een vreedzame oplossing van de conflict in het Midden-Oosten. Stichters zijn trouwens ook een mix van alles, hè?
Het is Barenboim. Ja, maar de twee stichters, hè, dus enerzijds Barenboim, hè, van Israël, en dan is er uiteindelijk ook...
Israël is Argentijns, hè? Die is ook, die is ook een mix. Hè? En dan heb je Edward Said.
Ja, een Palestijnse prof.
Amerikaans,
inderdaad.
Literatuurwetenschapper.
Ja, klopt.
Dus
klopt
goed. En ze wonen, het orkest is gevestigd in Spaanse Sevilla, en daar wonen Joden en moslims en christenen vreedzaam.
Het is een vreedzaam orkest.
Enfin, ze spelen Tchaikovsky. Thank you. Dat zijn die jongeren dus, hè. En de kranten van Ingrid de Jonge horen we ook op de achtergrond. De West Eastern Divan Orchestra, Orkest van de Vrede, zou ik ook kunnen zeggen. Suggestie van mijn gast dus, Ingrid de Jonge, jeugdadvocate, therapeute, die 9, bijna 10 jaar geleden Theo heeft opgericht, laagdrempelige centra voor jongeren met psychische problemen. Gesuggereerd aan ons deze muziek, omdat je met ons kijkt naar het nieuws of de berichtgeving, naar wat jou daarin opvalt of wat een beetje meer aandacht zou mogen krijgen. Dingen zoals dit orkest, vind jij, dat bewijst dat muziek een perfect bindmiddel kan zijn tussen mensen. Hè? Dit zijn mensen van Israëlische, Palestijnse, Arabische afkomst. Mm-hmm. Wie hier ook naar verwezen heeft, mevrouw de Jonge, dat weet jij ook, is Jan Raas, mm-hmm. directeur van het Concertgebouw Orkest in Amsterdam. Niet meer voor lang, hij gaat wat anders doen. Ook baron trouwens, hè, meneer okay, Raas.
Ja,
collega okay. baron.
Dat wist ik niet. Okay.
Hij gaf in de hoedanigheid van directeur in november een zogenoemde pacificatielezing. Dat zijn lezingen georganiseerd door een Nederlandse vereniging in Vlaanderen en in Nederland om van gedachten te wisselen over de toestand van de dingen. En zijn lezing had de titel Kunst als metafoor voor een meerstemmige samenleving. En toen noemde hij het orkest dat we net hoorden als voorbeeld, omdat het samenspelen van muziek een bindmiddel is, of een middel om sociale cohesie te bevorderen. Vind jij dat ook?
Ja, ik vind dat helemaal. Ik heb het artikel, want het was van de Standaard.
Ja,
van,
er stond een verslagje in de krant.
10 november.
Ja, je kan het ook online lezen, hoor. Als je pacificatielezingen intikt, dan vind je dat ook.
Ja, het is eigenlijk toch merkwaardig dat je met zoveel verschillende stemmen in een orkest, zoveel verschillende muziekinstrumenten, dan toch tot die mooie eenheid komt. En hij kan dat ook heel mooi vertellen. Hij zegt bijvoorbeeld... Het spelen van muziek lijkt een middel te zijn om tot die mooie sociale cohesie te komen.
Je moet wel muziek kunnen spelen, natuurlijk.
Ja, dat wel. Maar dus vandaar ook de West Eastern Divan Orkest dat ik als zo'n mooi voorbeeld vind. Maar om samen te kunnen spelen, hoef je niet eenzelfde taal te spreken, zegt hij, zolang je maar beschikt over een aantal vaardigheden die we ook in een interculturele samenleving hard nodig hebben. Dus ik denk dat het inderdaad gaat over het empathisch voelen, hè, bij elkaar van, en het luisteren naar elkaar. Het brengt mij ook een beetje van, dus, ik ben heel erg fan, hè, van hem en van hoe dat hij het allemaal beschrijft.
Ja, ik heb aan de vereniging gevraagd of er opnames van die lezing bestaan. Die bestaan niet. Je kan dus de tekst wel online vinden en ergens in de archieven van de Standaard dus. Ja, ja. Ik kan die tekst ook niet voorlezen. Die beslaat 21 bladzijden. Maar Jan Raas heeft tijdens zijn lezing ook muziek gedraaid. Niet van dat Orkest van de Vrede, wel van John Cage. Zegt dat jou iets?
Ja, ja,
van de compositie genaamd 4:33, 4 minuten 33 seconden. Zegt jou dat iets?
Nee, niet.
Dat is een stuk dat bestaat uit stilte.
Stilte, ja.
Er wordt niet gespeeld, je hoort niks. Cage wou daarmee zeggen, de stilte is onmogelijk. Je hoort altijd iets, je hoort zo gezegd niks, maar je hoort gekuch, geschuifel, echo's van de straat. En om nu in één keer de kracht van muziek als middel tot sociale cohesie aan te tonen, ga ik daar een opnametje van laten horen, die wij bij Clara hebben gemaakt. Dat was naar aanleiding van Iedereen Klassiek in 2012 in het Concertgebouw in Brugge. Toen hebben wij luisteraars opgeroepen, kom allemaal naar Ginder, breng uw instrument mee. We gaan samen die compositie voor 33 spelen, 4 minutes 33 seconds, daar op dat podium. De luisteraars zijn massaal gekomen. Dirk Brosset dirigeerde en dit is de opname daarvan. Dus de luisteraars staan allemaal met hun instrument op het podium.
Het is nog een technische mededeling voor de muzici. Na afloop blijft iedereen op het podium voor de groepsfoto van het wereldberoemde Silent Peace Orchestra. Ja, zijn we klaar? Iedereen... staat, zit. Oké. Goed, we bereiden ons voor de uitvoering. Dank u wel.
Nu moet ik opletten dat ik de stilte niet te lang laat horen. Want dan schiet er hier een noodscenario in actie. Dan begint er iets anders te spelen. Okay. Maar je hoort... Je hoort je, je, het publiek weet niet zo goed wat ze hiermee aan moeten.
Moeten we nog langer wachten? Hoe komt het dat het zo lang duurt voordat we iets horen?
Maar er komt niks, hè?
Nee, er komt niks.
Er wordt wel gekuch en geschuifel.
Ja.
Die mensen die elkaar niet kenden, maken wel een mooi muziekstuk intussen op dat podium.
Mm-hmm.
En zijn verbonden op deze manier.
En zijn verbonden.
Maar, muziek kan zo verbindend werken. Het is wat Jan Raas zei, het is wat jij zegt. En dat gebeurde daar letterlijk in dat concertgebouw.
En dat hebben we de dag van vandaag te weinig, hè?
Die hij mooie verwees in die lezing ook naar al die jongeren die opgroeien in de complexiteit van nieuw samengestelde gezinnen. Ze zien hun ouders weinig, dat is wat hij allemaal letterlijk gezegd heeft, hè? Veel mensen hebben de indruk nergens meer bij te horen.
Klopt, allemaal.
Muziek kan hoop geven, mensen kunnen ook hoop geven als ze bereid zijn om niet weg te kijken.
Dat is ongelooflijk belangrijk wat u nu zegt. Het is de reden geweest waarom dat ik gestart ben met Theo, toen dat ik de boeken van Stéphane Hessel las. Engagez-vous. En ik was echt, ik vind het een merkwaardige man. Jammer dat hij gestorven is. Hij is wel oud mogen worden. Franse ambassadeur. En ja, zijn boekjes zijn pareltjes. Heel duidelijk van als je onrecht ziet, dan draai je niet je hoofd om.
Mm-hmm.
Maar dan pak je het op.
Intussen loopt het muziekstuk nog altijd
verder.
Mooi, hè? Boeiend.
Ja. Maar het bijzondere is dat mensen soms denken, ik ben geen hulpverlener of ik ben niet dit of dat. Ik geloof heel erg dat we wel positief, hè, dat we die positiviteit of die houding, dat we dat kunnen leren. Hè.
Geloof jij dat de Vlaming dat alsnog kan? Als je kijkt naar, ik noem maar één nieuwsitem.
Ja.
Recent gebeurt een asielcentrum in Bilsendat, waar mensen eerst daags zouden aanbelanden en dat in brand wordt gestoken.
Mm-hmm. Ja, dat is, daar zijn geen woorden voor. Hè? Dus dat is verschrikkelijk, vind ik. Maar ik heb daar ondertussen wat rond gelezen. En eigenlijk gaat het ook wel een stukje over hoe zit het eigenlijk met onze gastvrijheid. Hè? Gastvrijheid is blijkbaar, zegt men in heel veel artikels, is bijna aan de overheid gegeven. De overheid moet het maar organiseren. En dat klopt natuurlijk niet. Ik denk dat we terug moeten gaan kijken van hoe kunnen we onze persoonlijke gastvrijheid tonen. Wat ook merkwaardig was, was dat van, oké, je kunt wel gastvrij zijn, maar na een tijdje moet dat ook wel ophouden. Je kunt niet blijven gastvrij zijn. Dus op een bepaald moment moet dan iemand ook sterk genoeg zijn, dankzij die gastvrijheid, om dan op zijn of op haar beurt uiteindelijk weer andere mensen te helpen. En dat is dan eigenlijk ook wel die weg van dat altruïsme. Ja,
maar voorwaarde 1 is al niet vervuld. We zijn niet gastvrij.
We zijn waar we kunnen het leren. Hè. Ik heb een heel fijn artikel.
Is dat niet naïef om dat te geloven?
Ik denk na al die tijd dat ik, dat men mij misschien wel ook naïef en idealistisch vindt, is er ondertussen, hebben wij 10.000 jongeren kunnen begeleiden, is er zoveel positiefs gebeurd. Dus ik vind het niet meer naïef. Hè. Dus op een bepaald moment moet je gewoon starten. Alleen wil ik wel mensen besmetten natuurlijk, hè, met mijn positieve gedachtegoed. En ik las bijvoorbeeld bij Rutger Bregman, is een Nederlands historicus, die zegt, je hebt doemdenkers, je hebt domdenkers en je hebt omdenkers. En hij zegt, ik ben zo iemand. Hè. En hij zegt, ik geloof er wel in. Hè. Ik geloof inderdaad dat je het kunt leren. En dan kom ik weer op mijn het idee dat we ook aan de jongeren zeggen, probeer jij al te veranderen. Want ik wil zeggen, maar mijn grote broer of mijn leerkracht of zus of zo. Dan zeg ik, maar jij bent hier nu, hè, en we gaan het over jou hebben en zien hoe dat jij dingen kunt voor jezelf al veranderen, want het is altijd zo makkelijk om het bij de anderen te leggen. We gaan eerst met jou beginnen. En als jij je al beter voelt en steviger voelt, je zult zien, dat gaat effect hebben. En het is dat ik bedoel. Dus het is heel belangrijk dat we blijven ons engageren en dat iedereen, maar dan ook iedereen, kan iets in zijn attitude veranderen en kan iets doen dat loont en dat de moeite waard is voor de samenleving.
Verspreid het woord, ja. Als je kijkt naar de politieke berichtgeving, hè, waar nu al weken gaat over profilering van nagenoeg alle partijen, geloof je het dan ook nog aan? Of vind je mij nu een cynische interviewster?
Ja, nee, u bent zeer realistisch, hè? Maar ik wil mij daar niet bij neerleggen, hè, als ik dan hoor...
Oh, het is gedaan.
Ja. Ja, we hebben ondertussen veel kunnen zeggen.
En de ware stilte bestaat niet. Maar was het maar omdat wij hem helemaal hebben volgebabbeld.
Inderdaad. Maar er wordt toch geapplaudisseerd voor die stilte. Dus mensen hebben het dan toch begrepen, de boodschap. Hè?
Ja.
Ja.
Ik denk dat het een staande ovatie is zelfs.
Ja,
kan niet anders.
Zou best kunnen. Zou best
ik zal
kunnen.
Iets anders vragen. De nieuwe minister van Welzijn. Ja, om bij de politiek te blijven.
Ja.
Wouter Beekje die heeft dinsdag zijn beleidsnota voorgesteld. Die is daarover toelichting komen geven in Ter Zake. En ik wil daar een heel kort quoteje uit laten horen.
Ja.
Als het budget groeit van 13 miljard naar 15 miljard, als alleen al volgend jaar het budget van welzijn groeit met 289 miljoen, terwijl bijvoorbeeld dat van cultuur daalt van 518 naar 509 miljoen,
dan
wil dat zeggen...
Trots.
Ja, ik ben daar niet trots op. Maar dan zeg ik wel, en dat heb ik vandaag ook in de commissie gezegd, ik begrijp dat er open brieven worden geschreven van mensen die zeggen er mag niet bespaard worden in cultuur, er mag niet bespaard worden in andere sectoren. Maar als men dan ook nog het woord solidariteit in de mond neemt, dan zeg ik, de keuzes die hier gemaakt worden, dat zijn keuzes voor solidariteit. Ja. Dat zijn keuzes die men gemaakt heeft, die wij gemaakt hebben voor kwetsbare mensen.
Wat hij doet, heb je het gehoord, mevrouw De Jonge, is zeker, cultuur afwegen tegen welzijn.
Mm-hmm.
Pas op, dit is een cultuurzender.
Ja.
Is dat een terechte afweging, vind jij?
Ja, ik denk dat cultuur sowieso heel belangrijk is. Hè? En heel veel kan teweegbrengen. Maar,
ja, ja, net maar, wat we net hoorden was cultuur. Hè?
Ja, ja, maar. Dus ik denk dat er is zo... Op dit moment is er zo een tekort en zijn er zoveel problemen met welzijn. Dat daar ook een grotere investering moet in komen. Ik denk wel dat het op een andere manier zal moeten. Hè? En zo denk ik over alles nogal, op die manier. Hè? Ik denk, op een bepaald moment is er een budget. Hè? Dat is altijd zo. Wij hebben ook niet veel budget. Hè? Maar dan is dat van, wat gaan we doen? Ik ga nog een paar lezingen geven en dan zullen we die strips doen. Dus het is ook wel belangrijk om te weten van, je hebt een budget. En goed, en als dat vermindert, dan vallen er zaken weg.
Maar dat is wat hij zegt. Hè? Het budget is beperkt. We moeten keuzes maken. Dat lijkt mij logisch.
Ja.
En dus kiezen we met de Vlaamse regering, zegt hij, zo begrijp ik het toch, voor solidariteit.
Mm-hmm.
Meer geld naar welzijn, minder naar cultuur.
Ja, ik kan dat natuurlijk volgen. Je zou van mij niks anders verwachten.
Nee, maar je hebt net ook het belang van samen muziek maken onderstreept.
Ja, het is zeker belangrijk, maar ik vind dan welzijn toch nog belangrijker. Hè? Dus omdat ik gewoon daar alle dagen word mee geconfronteerd. Hè?
Dus de Vlaamse regering heeft gelijk, zeg je?
Ja, ik zou durven hopen, want het is natuurlijk nog een vraag hoe dat dan wordt ingevuld. Want het is heel belangrijk wanneer je een bepaald budget hebt, dat je daar ook op een verstandige manier, hè, sorry voor dit nogal domme woord, maar op een verstandige manier mee omgaat. Hè. Bijvoorbeeld, ik denk dat het heel belangrijk is dat we, ik durf het woord ook bijna niet uitspreken, maar we hebben het over preventie hier. Ik geloof rotsvast, omwille van, denk van mijn ervaringen en wat ik allemaal gelezen heb, geloof ik rotsvast in preventie. Ik ben ervan overtuigd dat als er op een hele goede, fijne manier meer aan preventief werk zou gedaan worden, maar dan heb ik het over deskundig, hè, dus echt wel psychologen, psychiaters op die nulde lijns, hè, dat die daar komen, dan zullen we ook veel minder jongeren hebben die een langdurige therapieopleiding nodig hebben en zullen we ook minder jongeren in een residentiële centrum moeten plaatsen.
Maar goed, de ware preventie komt van de maatschappijen, dat heb ik toch ook begrepen, van ouders en van mensen die niet wegkijken.
Alleszins, dat is inderdaad heel belangrijk. Ik denk dat het ook, misschien ook wel om het woord uit te spreken, het gaat ook over moed. Het gaat over moed en het gaat over verantwoordelijkheid. Je hebt ooit een mama gehad die haar vier kinderen zo eventjes afzette bij Theo en zei, doet er maar iets mee, maar ik kan niet meer. Hè. Bleek dan een zeer zware vechtscheiding, met alle respect voor een zware vechtscheiding. Maar ik heb achteraf aan die mama, is ze dan wel komen halen? Ik zeg, mevrouw, nu wil ik met u wel eventjes praten. Ik zeg, het kan best zijn dat je heel slecht voelt, maar je hebt hier minderjarige kinderen. Hè? En dit kan niet, hè? Deze houding. Dus ga u alsjeblieft ook hulp zoeken, hè? Bij een therapeut of bij iemand anders. Van uw vier kinderen denk ik dat ik er één eventjes ga volgen en de drie anderen ga ik niet volgen. Maar die moeten eigenlijk warm opgevolgd worden door u. En dat zal een beetje een moeilijke periode zijn. Ik denk het, altijd, als er zo'n relatiebreuk is. Maar het is geen hier is dat eigenlijk geen klimaat om jongeren te brengen. Hè. Hier zijn we echt bezig met jongeren die echt wel ernstige zaken hebben, waarmee ik niet wil zeggen dat het niet ernstig is, maar er moet thuis wat mee gebeuren. Dus
een beetje aandacht voor je kinderen, dat is... Of heb aandacht voor je kinderen, luister naar je kinderen.
Ja, en ook wel, het is belangrijk om leeftijdsadequaat met kinderen om te gaan. Wat jongeren mij allemaal vertellen, dan denk ik, op die leeftijd... Ik was misschien heel jong, hè, maar ik wist dat allemaal niet. Hè. Mijn ouders vertelden mij niet als er al eens problemen waren in het bedrijf. Dat wist ik niet. Hè. Maar nu, jongeren weten perfect. Wanneer we het gezin zien komen, is hoeveel dat ze tekort hebben, enzovoort. Dus er is ongelooflijk veel bagage op jongeren. En ik denk, ik heb een aantal jaren geleden onderzoek gedaan, Europees onderzoek, met jongeren, van wat zijn nu die belangrijkste rechten? Ik had al de rechten van het kinderrechtenverdrag op tafel gelegd. En ik zeg, ja, bekijk het. Maar zeggen ze, we moeten daar niet naar kijken. 15, 16, 17-jarigen over heel Europa. Hè, dus een aantal scholen, hogescholen en universiteiten die daaraan meewerkten. En ik zei, ik ben benieuwd, wat is het dan? Het belangrijkste recht is, zeggen ze, onbezorgd jong kunnen zijn. Dat hebben we niet meer. En het tweede recht was bescherming tegen geweld. Zegt ook wel wat. Hè? We hebben niet genoeg tijd om daarop in te gaan, maar bescherming tegen geweld. En laat ons ook weten waar we dan voor hulpverlening terecht kunnen. Plus, we denken dat we recht hebben op hulpverlening. En die hebben we niet altijd. En ik denk, en dat is ook het bijzondere bij Theo, we maken geen onderscheid. Hè? Dus alle jongeren hebben recht op die psychotherapeutische hulpverlening. Quasi onmiddellijk, anoniem en gratis.
Goed, het is de wereld ingestuurd, steentje verlegd alweer. Was fijn op de radio met jou. Hè? Je had ooit radiopresentatrice willen worden. Daar
heel
heb
graag.
Ik niet eens over, maar het is er niet van gekomen.
Ja, ik heb dat heel graag gedaan.
Maar vandaag toch een heel klein beetje. Dankjewel, alle succes verder. En dit is Ludwig van Beethoven, bij wijze van verwijzing naar volgende week. Dag waarop we de nieuwe Beethoven-cd-box van Clara gaan voorstellen. Door daar veel uit te draaien die dag, door daar ook boxen van cadeau te doen aan onze luisteraars. Hoe, dat weet ik zelf nog niet. Dus dat hoor je volgende week, vrijdag. Intussen fijne avond, fijn weekend. Dag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.